Goedemorgen. Edward, die zei het al. We zijn weer opa en oma geworden. En we hoorden dat gisteravond om 22:45. En ik weet niet wat er dan gebeurt met een vrouw. Maar mijn vrouw die zei direct: kunnen we er niet nog even naartoe gaan? Ik zeg: lieve schat, het is 22:45 s'avonds. Dat is toch leuk? Ik zei: nou, ik moet de volgende dag ook nog naar Limburg toe. Ik zeg: ik vind het dan een minder goed plan. Dus zullen we dan morgen er zo snel mogelijk naartoe gaan? Dus ik heb beloofd dat ik direct naar de dienst in de auto stap naar Jeanette toe gaat en dat we direct doorrijden naar ons kleinkind. Dus deze keer zal ik wat minder lang blijven om met jullie koffie te drinken. Dat doen we de volgende keer weer. Dus dan weten jullie dat ik snel weg ben. We gaan met elkaar door met onze serie rondom het Lucas-evangelie. De vorige keer heb ik stilgestaan bij de jongste zoon, Lucas 15. Ik ga het gedeelte gewoon nog even erbij lezen. En ik lees dan door tot en met 32, waar het ook gaat over de oudste zoon. Laten we met elkaar lezen, Lucas 15, vers 11. En Jezus zei: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een verre land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde erna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En dat er een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover het gedeelte. Er staan meerdere mensen rondom Jezus tijdens deze gelijkenissen. Je kunt dat lezen helemaal aan het begin van Lucas 15. Er zijn meerdere toehoorders. De Farizeeën, dat is één zo'n groep. Of de discipelen, dat is een andere groep. Maar ook de tollenaars en de zondaars worden genoemd. Ook dat is een groep en ze staan allemaal te luisteren naar een aantal gelijkenissen, een aantal verhalen die de Heer Jezus vertelt. En zoals Edward al zei, er worden meerdere gelijkenissen verteld. Het eerste gelijkenis is dat van de verloren schaap. Een mens heeft 100 schapen. 1 is er weggelopen, 99 heeft hij er nog, maar hij gaat dat ene schaap gaat hij zoeken. En hij vindt het. En wat doet hij dan? Nadat hij het gevonden heeft. Nou, hij roept de buren en de vrienden en zegt dan, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. De tweede gelijkenis, dat gaat over een verloren penning. Ja, zelfs penningen, die kunnen gered worden. Ja, dat is geweldig, hè? Dus 10 penningen heeft de persoon, heeft die mevrouw. Er is er 1 kwijt en ze gaat op zoek om die ene penning weer te vinden. Ze zoekt overal in het huis en wordt gevonden. En wat doet ze dan? Vriendinnen en buurvrouwen worden uitgenodigd. Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. En dan komt de laatste gelijkenis. De gelijkenis, zoals we maar eventjes de titel meenemen vanuit de HSV, de verloren zoon. Er waren 2 zonen. En 1 van beide zonen vindt de weg weer terug naar huis. En het dorp wordt uitgenodigd. Kom met me feest vieren. Kom erbij. Laten we eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is levend geworden. Als je kijkt naar de 2 vorige gelijkenissen, die van de penningen en de schaap, zou je denken, daar stopt het. Daar eindigt het. Wees blij. Wees vrolijk. Maar bij deze gelijkenis gaat de Heer Jezus verder. Want er was 1 persoon die niet blij was. De oudste zoon. De oudste zoon was niet blij. En hij hoort, als hij terugkomt van de landerijen, van het veld, dan hoort hij in de verte muziek en vrolijkheid. En hij vraagt aan een van zijn knechten, wat is daar aan de hand, joh? Wat is daar gaande, daar op de boerderij, mijn boerderij? Nou, en een van de knechten zegt dan, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond teruggekregen heeft. Maar ik heb hier niks van gehoord. En ik ben toch de eigenaar nu van deze boerderij. Het zijn toch mijn bezittingen? Want toen de erfenis werd verdeeld, werd 1/3 aan de jongste zoon gegeven en 2/3 aan de oudste zoon. En hoewel de vader rechtelijk nog wel zeggenschap had, waren de eigendommen als het ware al op de oudste zoon overgegaan. Het was zijn familiegoed. En hij wist niks over een feest. En ook niet welke goederen er gebruikt werden. Het waren zijn geld en middelen immers die ingezet werden. En hij had geen toestemming gegeven voor dit uitbundige feest. Hij is verontwaardigd. Nou, verontwaardigd? Hij is boos. Hij is woedend. Zijn vader laat zich zo in de maling nemen door de jongste zoon. Zijn vader die zomaar zegt, we gaan de relatie direct weer herstellen. Vergeving, verzoening en kom op, we gaan door. Helemaal niet zo over dat hij eerst deze jongste zoon er eerst voor moet gaan werken. Wordt er nu niks gezegd over al die verspilling van dat 1/3 van de erfenis die er doorheen gejast is? Wordt er nu niks gezegd over de zonden die gedaan zijn? de fariseeën en de schriftgeleerden die knikken als ze die oudste zoon horen. Inderdaad, gelukkig. Gelukkig. Er is in ieder geval nog één in dit verhaal die het nog even een beetje helder ziet. Er is er nog één in dit verhaal die nog een beetje gezond nadenkt. Iemand die nog nadenkt over eer en geweten, die nog verantwoordelijk is, die nog iets zegt over schandelijke zonde, die iets vindt van deze onbegrijpelijke vergeving. Nee, gelukkig, er is er één die nog met beide benen in de wereld staat en weet hoe het er uiteindelijk aan toe moet gaan. Of krijgen we hier een inkijkje in het hart van de oudste zoon? Of kruipen we nu als het ware toch dat hart van die oudste zoon binnen? En lijkt die oudste zoon netjes, goed, trouw? Maar dat is allemaal buitenkant. En zien we uiteindelijk aan de binnenkant iets heel anders. De buitenkant lijkt allemaal zo in orde. Maar als we toch in dat hart van die oudste zoon kruipen, daar zien we bitterheid, haat, jaloezie, woede. En de waarheid is eigenlijk dat de oudste zoon net zo ver van de vader afstaat als de jongste zoon. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het hart van deze oudste zoon was misschien niet gericht op de wereld en dat wat er allemaal aan te bieden was vanuit de wereld, maar het hart van de oudste zoon was bezig met bezittingen, was bezig met rijkdom, was bezig met zijn eigen naam te vestigen. En was helemaal niet bezig met zijn vader. En alle opgekropte woede, bitterheid en wrok komen er in één keer uit. En respectloos gaat hij zijn vader behandelen. Als hij zijn vader ook aanspreekt, dan zegt hij niet: vader, kunnen we hier nog eens over praten wat hier gebeurt? Nee, het is direct: kijk, kijk, zegt hij. Zoveel jaar heb ik u gediend. En voor dat woordje dienen staat in het Grieks een woordje dat slaaf, ik ben een slaaf geweest al die jaren. Zo heb ik u gediend, als een slaaf. Geen enkele liefde, geen enkele respect voor zijn vader. Ik heb gezwoegd, ik heb geploeterd. En uiteindelijk, ten diepste, ik heb gehoopt dat vader snel zou sterven, zodat ik uiteindelijk de baas van de boerderij zou worden. En ik het voor het zeggen had. Hij is precies zoals zijn jongste broertje. Ze wilden de bezittingen van de vader. Maar de vader zelf wilde ze niet. Zowel de jongste niet, als de oudste niet. U hebt nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon, en dan zegt hij eigenlijk die hoerenloper, nu dat hij teruggekomen is. Oh, wat is die teleurgesteld, wat is die bitter, wat is die ondankbaar. Uit plichtsbesef heeft hij zijn vader gediend. En je ziet de vervreemding, je proeft de vervreemding tussen vader en zoon. En dat niet alleen, hij kleineert ook nog eens een keer zijn broertje. Want waar staat eigenlijk dat hij bij de prostituees geweest is? Dat maakt hij ervan. Maar dat staat helemaal niet in dat eerste gedeelte. Het zegt meer iets over zijn eigen hart. Natuurlijk. Natuurlijk, als je deze twee broers met elkaar vergelijkt, dan is er een groot verschil. Je zou kunnen zeggen, de oudste zoon is netter, beter, werkt hard, is gestructureerd, hij heeft het goed voor elkaar, hij gaat naar de synagoge en leeft naar de geboden van de Torah. Nee, hij heeft geen losbandig leven geleefd. Oh nee, helemaal juist niet. Het was zo anders dan van de jongste zoon. Zijn jongste broer. En toch, ondanks dat hij geen uitbundige levensstijl heeft gehad, is hij net zo zondig. En de oudste zoon ziet niet in dat hij een hartsprobleem heeft. Hij ziet niet in dat hij net zo rebelleert tegen zijn vader dan zijn jongere broer. Hij rebelleert net zoals zijn jongste broer, alleen hij uit het anders. Van de buitenkant netjes, maar van de binnenkant zo trots, zo hoogmoedig, zo venijnig. En misschien hebben dat vele mensen in die tijd dat van die oudste zoon ook helemaal niet gezien. Maar naar binnen was hij zo liefdeloos en ongenadig. Naar zijn vader toe en naar zijn broertje toe. Weet je, het probleem van de oudste en van de jongste zoon is, ze kenden hun vader eigenlijk helemaal niet. Ze kennen vader niet. Wie was die vader dan? Nou weet je nog van de vorige keer? Een wachtende. Een kijkende. Een rennende. Een kussende. Een vierende vader. Wat had deze oudste zoon nu eigenlijk nodig? Een omhelzing. Een kus van vader. Een omhelzing, een kus van vader, die wij alleen maar kunnen krijgen door het kennen van zijn zoon, de Heer Jezus. Die oudste zoon die had eigenlijk op dat punt moeten komen waar de jongste zoon is gekomen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden, op dat punt. Helaas lezen we daar helemaal niets over, hè? Bij die oudste zoon. We lezen niets over waar het uiteindelijk toe eindigt bij die oudste zoon. Ik heb de vorige keer ook gezegd, hè? Weet je, eigenlijk gaat het maar om één persoon in dit verhaal. Het gaat om vader. Om vader. Wat zegt deze vader nu? Nou, deze vader die zegt, en hij zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Opnieuw is die vader zo genadig en liefdevol. Dat was hij naar de jongste zoon toe en dat is hij nu ook naar de oudste zoon toe. In de cultuur van die dagen, nou, dan had hij echt wel een reprimande kunnen krijgen van zijn vader. Ben je nou helemaal dat je zo tegen mij uitvalt, maar dat doet deze vader niet. Deze vader, die blijft liefdevol en teder en rijk, barmhartig, zijn liefde en genade aan, ook aan deze oudste zoon. En wat zegt hij dan? Kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Niet zoon, maar kind. En kind is als het ware een nog liefdevoller woordje dan het woordje zoon. Het is de Heer Jezus die als het ware nog dieper gaat en zegt van, je bent niet alleen mijn zoon, maar je bent ook mijn kind. Al het mijne is van jou. We moeten feest vieren en ons verblijden. Want deze broer van jou was dood en is gaan leven. En was verloren en is gevonden. En dan keert hij als het ware in die laatste verse terug naar het thema van Lucas 15. Wat was dat thema? Gods vreugde over verloren zondaren. Daarom verlangt de vader er ook naar dat deze oudste zoon uiteindelijk ook die omarming gaat aanvaarden. Daarom gaat het hier om de vader en niet om de zonen. Het gaat ten diepste om de vader. Wie is de vader voor beide zonen? Wie wil deze vader voor beide zonen zijn? Nou, een blije vader, een wachtende vader, een kijkende vader, een rennende vader, een kussende vader, een vierende vader. Dat is wat hij wil zijn. Maar ze hebben het allebei niet gezien. Ze hebben het allebei niet gezien. Geef maar uw rijkdom. Geef maar alles wat u hebt aan ons. En dan is ons leven wel in orde. Dat is wat ze wilden. Ze kenden het hart van hun vader niet. De ene die heel netjes leefde, kende het hart niet. En de ander die losbandig leefde, kende het hart ook niet. Ik weet niet in wie van beide jij je herkent. De een herkent zich misschien in die jongste. Wat ben ik losbandig geweest vroeger. Ik brak alle wetten. Ik wilde mijn eigen leven leiden, zonder God. En ik dacht daarvan te kunnen genieten. Ik herken me helemaal in die jongste zoon. Misschien herken je wel in die oudste zoon. Je van buiten zo netjes voordoen. Met mij gaat alles goed. En zo bezig zijn met de dingen van nu. Maar ten diepste, de liefde, de omarming, de kus van de vader in zijn zoon, de Heer Jezus, zo missen. Heer, ik wil alleen maar u kennen door uw zoon, de Heer Jezus. Wat zijn nou de problemen van die oudste zoon, hè? Wat zijn nou de problemen? Nou, ik ga er een aantal noemen. Zaken lopen anders dan dat deze oudste zoon had gedacht. Ik ga dat een beetje verwoorden. Hey pa, ik ben hier vandaag rondom de boerderij bezig. Als je me nodig hebt, je weet me altijd te vinden, hè? Hey pa, ik heb vandaag alles gedaan wat ik moest doen, hoor. Wat u heeft gezegd, dat heb ik gedaan. Tot in de puntjes. Niets op aan te merken, hoor, pa. Hé, pa. Ik weet dat u teleurgesteld bent in die jongste zoon, hè. Maar op mij. Mij kunt u rekenen, hoor, pa. Maar dan raakt hij de controle kwijt. Huh? Die jongste zoon, mijn jongste broertje, is teruggekomen en dat kalf, wat eigenlijk voor mij was, als ik ging trouwen, dat is nu geslacht. En het feest wordt betaald van mijn centen. Hé pa, waar is mijn feest? Dit heb ik toch niet verdiend? En hij wordt gefrustreerd en boos, omdat de controle weg is. Boos op God, boos op mensen. Ik heb het niet meer onder controle. Dat kan zomaar in ons leven ook gebeuren. Hard gewerkt voor de Heer, hoor. De stoelen stonden er altijd netjes bij. De muziek, ik regelde het allemaal. Geluid, beelden. Ha, op mij konden ze rekenen, hoor. En dan gebeurt er iets in de gemeente. Er wordt opmerking gemaakt. Het geluid kraakt behoorlijk altijd hier. De beelden zijn altijd wel een beetje bibberig. De muziek, nou ja. Of de spreker. Daar wil ik nog wat over vertellen. Dat, hè. Als het ware komt de druk op je leven. Komt er als het ware lijden op je leven. Je wordt boos op God. Ik heb zo hard gewerkt, 10, 20 jaar. Voor Christengemeente Midden-Limburg. En nu stank voor dank. Boos op God, boos op mensen. Controle, waar ben je kwijt? Maar waar moet je nou zijn? Wie heeft er nu controle? God. Laat je omarmen door hem. Laat je kussen door hem. Ga terug naar daar waar het zijn moet, bij het kruis. Waar Christus voor jou gestorven en opgestaan is. Ga zien dat daar je zonden vergeven zijn. Niet alleen maar van toen, maar ook dat wat er in je hart nu nog speelt. Daar had de oudste zoon ook terecht moeten komen, als je het verder zou trekken naar het kruis toe. En daar moeten wij ook uitkomen. Controle loslaten. En het verwachten van God die alles in Christus aan jou en mij gegeven heeft. Die oudste zoon heeft ook het gevoel veel minder te krijgen dan de jongste zoon. Een gewaad, een ring, sandalen, een gemest kalf. Hij krijgt alles. Sterker nog, ten diepste is het ook nog eens een keertje van mij. Want het was mijn erfenis. En hij voelt zich achtergesteld. Waarom hij wel en ik niet? Ken je dat gevoel? Waarom hij wel en ik niet? Misschien wel in het gezin. Misschien wel op je werk. Misschien wel in de gemeente. Waarom hij wel en ik niet? Maar lieve broeder, lieve zuster. Vertrouw je dan de Heere wel? Hij heeft alles toch aan jou al geschonken? In Christus? Ga daarvan genieten. Dat is waar je blij van wordt. Niet in het vergelijken van elkaar. Maar in het kennen van hem. Het vertrouwen dat hij een weg met jou gaat. En dat die weg anders is van broeder Z en zuster M. Dat is aan God. Maar vertrouw hem. En geniet van hem. Weet je waar die oudste zoon ook last van had? Superioriteitsgevoel. Die jongste zoon, mijn jongste broertje. Een hoerenloper is het, meer is het niet. Nee, dan ik. Trouw, hardwerkend. Hoe je leven ook loopt. Je viert toch één keer per maand volgens mij hier het avondmaal? Ja, toch? Hoe je leven ook loopt, je bent toch allemaal even afhankelijk van Gods genade? De een niet een beetje meer dan de ander. Je kunt je nooit verheffen boven de ander. Want je leeft allemaal vanuit de genade. En je leeft allemaal vanuit een arglistig hart. Wat zomaar inderdaad kan denken, zo beroerd is het met mij nog niet. In vergelijking met die ander. Je leeft allebei, allemaal, vanuit diezelfde genade. Dag in, dag uit. Laatste wat ik ga zeggen over de mentaliteit van de oudste zoon, dat is, eigenlijk heeft hij helemaal niet door dat hij vanuit de genade moet leven. Oh ja, de oudste zoon, dat is eigenlijk zoiets van, de Heer Jezus is ooit voor mij gestorven en opgestaan en ik ben blij dat hij voor mij dat gedaan heeft, maar daarna ga ik wat voor hem doen hoor. Dat heeft hij voor mij gedaan, maar nu ga ik aan het werk. Voor wat hoort wat. Handje klap. Maar je hebt een 10 gehaald. Hadden ze dat vroeger op school maar wat meer tegen mij gezegd. Martin, je hebt een 10 gehaald. Maar God zegt het tegen mij. Martin, je hebt een 10 gehaald. Ik heb er niks voor hoeven te doen, heer. Nee, dat klopt juist. Dat is nou het leven vanuit genade. De 10 is gehaald door mijn zoon, de Heer Jezus. En het enige wat jij allereerst moet doen, is rusten in het feit van wat hij voor mij gedaan heeft. Wat je voor jou gedaan heeft. Geniet allereerst van de omhelzing, van de kus die God je geeft in mijn zoon, de Heer Jezus. En natuurlijk daarna komt toch wel het proces van heiligmaking en vorming. Maar iedere keer weer terug naar het feit van dat wat God voor mij gedaan heeft. Niet alleen maar in het verleden, maar ook vandaag. Lieve jongste zoon. Lieve jongste zuster. Lieve oudste zoon. Lieve oudste zuster. Waar sta je? Laat je je iedere dag nog omhelzen. Geniet je nog dagelijks van dat wat Christus voor jou gedaan heeft? Is dat je kenmerk van je leven? Of ben je een beetje vergeten, die genade? En moet je eerlijk erkennen, oh, van de buitenkant ziet het er allemaal wel netjes uit, maar van binnen kan het zo borrelen. Dan kan ik alleen maar zeggen, kom tot rust. Waar? Waar? Daar waar het allemaal al volbracht is. Daar waar je zonden vergeven zijn. In Christus. Daar waar God zegt, dit is de bron van het leven. Het kennen van Christus. En ga daar opnieuw van genieten. Er is een uitspraak van Tim Keller die zegt, je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven. Oudste zonen, dochters en jongste zonen en dochters, je bent gebrekkiger dan je ooit zult geloven. En in Christus meer geaccepteerd en geliefd dan je ooit durft te hopen. En daar moet je iedere dag zijn. Daar moet je iedere dag zijn. De schapen, de penningen, laat maar de verloren zoon zeggen. De 3 gelijkenissen. Met 1 rode draad. Wees blij met mij. Maar dan mij met een hoofdletter. Wees blij met mij. Met Christus alleen. Amen.